Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in het Nieuwe Testament en wel in Efeze 1. De zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze en daarvan het eerste hoofdstuk waar het ook gaat over de uitverkiezing. Efeze 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem, in de liefde die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelven naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uwer zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook, ik gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we opnieuw stilstaan bij Een stukje uit het belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 7. Het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, waar het gaat over de goddelijke verkiezing en verwerping, de uitverkiezing. En vanavond is aan de orde een lang artikel, daarom kiezen we voor één artikel, artikel 7. En die willen we samen eerst lezen. In hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, artikel 7, belijden we met onze Dordtse vaderen: deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld, voor de schepping, een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid, uit louter genade, uitverkoren heeft in Christus, dewelk hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. En krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is: God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover dit artikel, waarin we verder onderwezen worden in het leerstuk van de uitverkiezing. En we horen in dit artikel in de eerste plaats de betekenis van de verkiezing, in de tweede plaats de grondslag van de verkiezing, en in de derde plaats de uitwerking van de verkiezing. De betekenis, de grondslag en de uitwerking van de verkiezing, van de uitverkiezing. Gemeente, dit zevende artikel van het eerste hoofdstuk behoort tot de Dordtse leerregels. Een van de drie formulieren van enigheid. We hebben drie formulieren van enigheid, drie reformatorische belijdenisgeschriften. Het eerste is heel bekend, de Heidelbergse catechismus, met de 52 zondagen. De Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de naam van Guido de Bree aan verbonden is. En dan zijn er in de derde plaats de Dordtse leerregels. Oftewel, de vijf artikelen tegen de remonstranten, opgesteld op de synode van Dordt, waar we volgend jaar, als de Heer het geeft, in het jaar 5, in het jaar 2018 bij Hopen stil te staan, 500 jaar geleden, dat die belangrijke synode gehouden werd. En op die synode die in verschillende zittingen samenkwam, is veel gebeurd, veel gediscussieerd. Maar was het niet altijd met elkaar eens? We zullen dat ook vanavond horen vanuit dit zevende artikel. En toch heeft men samen geluisterd, als theologen van die tijd, als aanwezigen op die synode, ook vanuit het buitenland. Wat zegt nu Gods woord? Wat staat er in de Bijbel? En dat is ook de enige maatstaf. Kijk, die Dordtse leerregels, die zijn door mensen opgesteld. Ze zijn ook niet geïnspireerd zoals de Bijbel geïnspireerd is. Maar ze komen wel op uit Gods woord. Ze geven helderheid in bepaalde zaken waar heel verschillend over gedacht wordt. Of onbijbels over gedacht wordt. En daarom noemen we de belijdenisgeschriften wel een stok om te slaan, om ons te verdedigen, een staf om te gaan en ook een lied om te zingen. Het is een geloofsbelijdenis. En dat horen we ook in dit zevende artikel. Het is een heel lang artikel. Eigenlijk zijn dit maar een paar zinnen. Jongens en meisjes, in die tijd maakten ze hele lange zinnen. Moet je maar eens kijken in je Bijbeltje waar er eigenlijk een punt staat. Nou, dan zijn er al heel wat woorden geschreven. Waarom is het zo'n lang artikel? Wel, onze Dordtse vaders die hebben hier geprobeerd volledig te zijn. In dit artikel wordt namelijk uitgelegd wat de predestinatie of verkiezing, uitverkiezing precies is. En het is belangrijk om dat precies te weten. Er zijn zoveel verkeerde denkbeelden over de uitverkiezing. Sowieso roept dat woord weerstand op en misschien zijn er wel vanavond die zeggen, gaat het weer over die uitverkiezing? Dat vind ik zo moeilijk. Ik heb daar zoveel vragen bij. De verkiezing zet de mens namelijk aan de kant. De mens wordt uitgeschakeld. Een mens die zoveel denkt te kunnen, die wordt aan de kant gezet, krijgt geen inspraak in de zaligheid. Want de uitverkiezing gaat over de mens, zonder de mens. De verkiezing begint en eindigt bij de Heer. En daar willen we liever niet van horen. We willen het zelf doen. Zelf die zaligheid verwerven en ook al geloven we en weten we vanuit Gods woord dat die zaligheid verworven is door Christus. Ja, we willen er toch iets aan bijdragen. Dat woord verkiezing heeft voor vele mensen iets beklemmends. Iets waar ze niet goed raad mee weten. Verkiezing betekent dat een mens verkoren moet zijn, anders zal hij nooit zalig worden. En dat kan een moedeloze berusting geven, zo van, we kunnen er toch niets aan doen. Alles is al voor ons beslist. En we kunnen ons dan gaan verontschuldigen. Ja, wat heeft het dan voor zin om nog naar de kerk te gaan? Als je uitverkoren bent, dan komt het goed. En als dat niet zo is, dan, ja, dan kun je je hele leven in de kerk zitten, maar dan komt het nooit goed. Gemeente, we hebben al eerder gehoord, zo mogen we niet denken. En daarom ben ik dankbaar dat er ook in deze dienst velen zijn gekomen. Want juist hier is de werkplaats van de Heilige Geest. Als Gods woord verkondigd mag worden, dan wordt die verkiezing ook uitgewerkt. gemeente, al eerder is in de vorige artikelen aangegeven wat de verkiezing inhoudt. En we zien het ook in dit artikel. En ik gaf al even aan, als we de inhoud van dit artikel goed tot ons laten doordringen en de Heere geven dat door zijn Heilige Geest, dan wordt het steeds duidelijker dat het belijden van de kerk klinkt als een loflied. De Dordtse leerregels zijn niet bedoeld als een stuk dogmatiek, een leerstuk, maar als een pastoraal geschrift. Op de toonhoogte van het geloof. De gelovige is hier aan het zingen. En wie zingt er vanavond mee in aanbidding en met gelovige onderwerping aan die grote en hoge God? Die verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, zo begint artikel 7. Het is dus iets wat al in het verleden geschied is, een plan dat af is. Verder wordt over de verkiezing gezegd dat dit voornemen van God afkomstig is. En hier moeten we denken aan de drie enige God. Overleg in de stille eeuwigheid tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat leert ons dat dit besluit van eeuwigheid geen enkel aanknopingspunt heeft bij enig werk van de mens. Het is ook een onveranderlijk voornemen van God. Dat betekent, het is dus niet te veranderen. De Heere die verandert zijn voornemen niet. Kijk, dat is bij ons wel anders. Wij zijn van die veranderlijke mens. Wat we vandaag zeggen, dat kan morgen wel geheel anders zijn. Dat komt door de omstandigheden die we van tevoren niet wisten. Maar bij de Heere kan dat niet. Hij weet alles van eeuwigheid. En we kunnen dat niet bevatten. Daarin schittert zijn grootheid en majesteit. Als wij onze besluiten vanwege omstandigheden moeten herzien, dan toont dat onze nietigheid, onze onvolmaaktheid. Ook de gunst van mensen is betrekkelijk en kan snel veranderen. Mensen kunnen je op handen dragen en korte tijd later je laten vallen. Maar bij de Heere is het een onveranderlijk voornemen. Gemeente, dat is tot rijke troost. Want als de verkiezing tot zaligheid van onze trouw afhankelijk was, ja, dan zouden we nooit zalig kunnen worden. Dan zou de Heere onze naam in dat boek kunnen doorstrepen. Maar dat doet de Heere niet. Gevallen engelen stoot hij voor eeuwig weg. Maar gevallen mensen biedt hij een weg der verlossing aan. Want dat betekent toch de uitverkiezing. Er is verlossing mogelijk bij God vandaan. Voor mensen die de rampzaligheid, de eeuwige rampzaligheid verdiend hebben. Gemeente, God is de Satan met eerbied gesproken een eeuwige slag voor geweest. Want voordat deze kon gaan tornen aan Gods schepping, door de mens te verleiden, had God zijn werk al veilig gesteld. Voordat de mens eraan ging denken om God van de troon te stoten, had de Heer het reeds in gedachten om vijanden met hem te verzoenen. De Heere die er nam redenen uit zichzelf. Wat een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Ik kan dat niet bevatten. De verkiezing is dus na overleg in de eeuwige God zelf uit louter liefde en genade een vast besluit om sommige mensen te behouden. Hoe staat het er door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende uit het gehele menselijke geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en verderf naar het vrije welbehagen van zijn wil tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus. De mens wordt verkoren, de engelen hebben daarvan gezongen in de kerstnacht, in de mensen een welbehagen. En ik zei gisteravond al tijdens de kerstzangavond, God nam redenen uit zichzelf. In al ons spreken over de verkiezing moeten we dat nooit vergeten. Dat de mens een gevallen mens is. Want zonder te denken aan de zondeval hangt de verkiezing in de lucht. Zonder gevallen mens is er geen noodzaak meer om over de verkiezing te spreken. Toch moeten we nog wat zeggen. Mens betekent ook een geschapen mens. De kroon op Gods schepping. Gemeente, ik zei al tijdens die nationale synode van Dort, toen hier over die artikelen van de remonstranten gesproken werd, toen is er heel wat gediscussieerd. Ook over een stukje uit artikel 7. Een zekere menigte van mensen heeft God uitverkoren. Gomarus had hier liever enige mensen gehad. Het waren vooral de afgevaardigden uit Zwitserland, ik zei al, ze kwamen ook vanuit verschillende landen, de theologen daar, die kwamen hier tegen in het geweer. En zo werd er in de definitieve tekst opgenomen een zekere menigte van mens. En daarmee werd zowel de gedachte van een bepaald aantal tot uitdrukking gebracht, als wel dat dit getal zeer groot zou zijn. Een zekere menigte van mens. Wie denkt hierbij niet aan die scharen die niemand tellen kan uit Openbaring? En de theologen uit Zwitserland die noemden ook deze tekst. Zo groot is die menigte van mens. In de tijd soms heel gering. Ten tijde van Noach gingen 8 zielen in de ark. En in de dagen van Elia waren er niet meer dan 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor Baal. Maar in totaal toch een zekere menigte van mensen die verkoren zijn. En ze worden in Gods woord soms bij name genoemd. Soms mensen waar we het helemaal niet van verwachten. Denk maar aan die moordenaar, die ene aan het kruis. Heel duidelijk schrijven onze Dordtse vaderen dat zij niet verkoren worden omdat ze beter zijn. Er staat niet beter of waardiger zijnde dan anderen. Ze zijn dus niet meer geschikt om te geloven dan de anderen. Dat zeiden de remonstranten, weet u nog wel. Ze hebben ook niet minder zonden gedaan in hun leven. Ze zijn niet gekozen omdat ze beter waren. Gemeente, als we dit overdenken, dan moeten we zeggen, wat ligt daar een ruimte in? voor een arme zondaar die het moet belijden. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Daar staat ook heel duidelijk in artikel 7 dat de verkiezing niet over de schuld heen gaat. Hij wordt beleden uit het hele menselijk geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en in het verderf. Het uitgangspunt is dat de gehele wereld verdoemelijk ligt voor God. Er is in die wereld waarin wij leven ook niemand die vanuit zichzelf tot God wil wederkeren. Die mensheid nu ziet God reeds in de eeuwigheid aan. Het besluit van de verkiezing was er zelfs eerder dan de wereld was, toen de Heere nog beginnen moest met het werk van de schepping, heeft hij reeds zijn voornemen bij zichzelf gehad. Toen heeft hij dat onveranderlijke voornemen reeds gehad, waarop niemand enige invloed kon uitoefenen. Het voornemen Gods voor de aanvang van de tijden. Zo schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efes. Hier staat dat dit besluit niet genomen is na de zondeval, maar van eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld. Heeft de Heere besloten een schare zondaren zalig te maken. Tijdens die synode van Dort, ik zei het al, is er ook gediscussieerd over de vraag: is het besluit tot verkiezing en verwerping een besluit voorafgaande aan het besluit tot de schepping, of is het andersom? En daar werd verschillend over gedacht. En het is misschien goed om even heel kort aan te duiden, wat was dat verschil dan, wat bij onze Dordtse vaderen gevonden werd? Wel, het eerste standpunt is het standpunt van het zogenaamde supralapsarisme, of het standpunt van de bovenvaldrijvers. Wat bedoelt men hiermee? Wel, men bedoelt hiermee dat de Heere eerst een besluit genomen heeft om een schare mensen tot de zaligheid te verkiezen. En daarna is het besluit tot de schepping genomen, waarin ook de komende zondeval een plaats heeft. Met dit laatste wil niet gezegd zijn dat God tot de zondeval heeft besloten en hij er dus de oorzaak van is. Wel heeft de zondeval een plaats in zijn raadsbesluit. Hoewel dit voor ons onbegrijpelijk en onverklaarbaar is. Dit betekent dan ook niet dat we de Heere de schuld kunnen geven van die zondeval. Gemeente, kort gezegd komt het hier op neer dat het voornemen Gods van verkiezing en verwerping voorafgaande gezien wordt aan het besluit van de schepping en de zondeval door de mens die in die schepping zou plaatsvinden. Dat is dus het supralapsarisme. Aan de andere kant was daar ook de stroming tijdens die synodevergadering van het infralapsarisme, de benedenvaldrijvers. En die zeiden: er is bij de Heere eerst een besluit geweest om de hemel en de aarde te scheppen. En in dit besluit heeft hij ook de zondeval voorzien. Ook hier staan we aan een grens en mogen we niet over die grens heen. De welbekende vragen over Waarom heeft God de zondeval dan toegelaten, zijn begrijpelijke vragen. En ze worden op de catechisatie soms gesteld en ze leven in ons aller hart. Maar ze zijn tegelijk ook niet te beantwoorden. We moeten de Heilige Schrift naspreken. En we mogen de Heere niet ter verantwoording roepen. We zijn geschapen met een vrije wil. Ik heb het laatst nog op de catechisatie gezegd, niet als een robot. De Heere die wilde vrijwillig gediend worden. Nee, we mogen de Heere niet ter verantwoording roepen. Het past ons juist om onder de schuld te buigen. En de Heere te erkennen als een goeddoend, rechtvaardig en genadig God. Na het besluit over de schepping heeft de Heere dan het besluit genomen tot verkiezing van de zijnen, waarbij hij ook een gedeelte van de mensheid zou laten in een zelfgekozen rampzaligheid. En die wordt gekenmerkt door vijandschap tegen de schepper van hemel en aarde. Het besluit tot verkiezing volgt dus op het besluit tot de schepping. En als we zo die twee standpunten verwoord zien, kunnen we concluderen dat het hier gaat om de vraag hoe de Heere de mens ziet. Of hij in het besluit tot verkiezing en verwerping het oog op de mens heeft die nog geschapen moet worden en ook nog vallen moet. Het standpunt van de supralapsaristen. En het standpunt van de infralapsaristen is dat de Heere de mens ziet die reeds geschapen en gevallen is. En de Dordtse leerregels die zijn in artikel 7 duidelijk infralapsaristisch gekleurd. Het is goed om te noemen dat die twee verschillende gedachten, en misschien zegt u, ach, wat hebben ze zich druk gemaakt, die hebben geen verwijdering gegeven tijdens die synode. Ze zijn geen aanleiding tot een scheuring of scheiding geweest. Ook geen oorzaak om hierover uitvoerig te strijden. Een eigen mening op de voorgrond en in de besluitvorming verwoord te krijgen. Men zag heel helder voor zich dat we hier spreken over zaken die voor het grootste gedeelte voor ons verborgen zijn. En voor ons mensen moeilijk zijn om te verstaan. Veel meer stond de eer van God op de voorgrond. En het wonder dat hij een ontfermend en liefdevol God is, en die dat openbaart in het feit dat er een volk zalig wordt in de eeuwigheid door hem verkoren. Gemeente, onze Dordtse vaderen gaan verder spreken over de grondslag van de verkiezing. Hoe komt een zondaar nu tot die zaligheid? Er staat naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Dat is de grondslag van de verkiezing. Want er is geen grond in de mens. Het diepste motief tot redding van zondaren ligt niet in de ellende van de mens. Laat ik het nu eens zo zeggen. Waar begint kerst? Kijk, misschien dat jongeren zouden zeggen, nou dominee, dat kerst begint, ja, toen de Heere Jezus geboren werd. En als ik dan vraag waarom moest de Heere Jezus geboren worden? Waarom moest hij naar deze aarde komen? Dan zul je zeggen, ja, omdat wij gezondigd hebben. Omdat de mens in zonde gevallen is. En tot op de dag van vandaag in zonde ontvangen en geboren wordt. Dus dan zou je zeggen, kerst begint bij de zondeval. En dat is te begrijpen, zo'n antwoord. Maar weet je waar kerst begint? In het hart van God. Moet je niet vergeten. Als we in de komende dagen stilstaan bij de geboorte van Christus, dan moeten we zeggen, dat is niet in de eerste plaats omdat wij in zonde gevallen zijn. Maar kerst begint in het hart van God. Het diepste motief om zondaren zalig te maken ligt in het welbehagen van God. In de zelfverheerlijking van God en van zijn genade. En die verheerlijking van Gods naam is ook het doel van een ieder die de Heere mag vrezen. Zo zingen we toch, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. In het paradijs heeft de mens door de zonde van het fundament verloren. Zijn gehoorzaamheid, zijn geschiktheid om God te zoeken, hem te bedoelen en te verheerlijken. Dat zijn we daar kwijtgeraakt. Het fundament van de zaligheid ligt in Christus. God verkiest in Christus. We hebben dat ook gelezen in Efeze 1, wat ook aangehaald wordt. God heeft ons uitverkoren in Christus. Wat betekent dat? Als Paulus dat schrijft in de gemeente, dan leert hij de gemeente daarmee, om ons kon het niet. In ons was geen enkele waardigheid, integendeel. Calvijn zegt, want wij zijn allen in Adam verdorven. Naar recht kon de levende God ons allen dus voorbij gaan. Maar God heeft de zijnen verkoren in Christus. Dat is in de gemeenschap met Christus. Met het oog op hem en zijn werk. Opdat hij alles volbrengen zou wat nodig was en is. Tot onze verlossing. Gemeente, we zagen dat er een eeuwig besluit genomen is door de drie enige God. Over dat besluit is echter meer te zeggen. Christus werd in dat raadsbesluit tot middelaar gesteld. Hij zou verlossen, zaligmaker zijn voor degenen die verkoren werden. Zonder Christus als zaligmaker zou die hele verkiezing in de lucht hangen. De Heere Jezus is het hoofd van de uitverkorenen. En tot fundament van de zaligheid, van hun zaligheid gegeven. Christus is dus niet de grond en het fundament van onze verkiezing, maar wel van onze zaligheid. Het fundament en de grond van onze verkiezing ligt enkel in God de Vader. En zijn eeuwige liefde. Maar Christus is wel de poort van de verkiezing. Waardoor het rechtvaardig volk door zal trainen. Om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Het is dus niet de verkiezing door Christus. Dat leerde een theoloog in het verleden, Karl Barth. Dat Christus de verkiezende God is. Hij meende dat de uitverkiezing een werk van de Zoon van God zou zijn in de gemeenschap met de Vader en de Heilige Geest. Maar de schrift leert ons in Efeze 1 dat de uitverkiezing een werk is van de Vader. Niet de Zoon heeft bij de uitverkiezing de leiding, maar de Vader. De verkiezing in Christus. Dat kan nooit genoeg onderstreept worden. God heeft de zijnen verkoren in Christus. Gemeente, weet u wat dat betekent? Dan kan het niet anders. Of al diegenen zullen ook stuk voor stuk tot Christus geleid worden. De verkiezing van Christus ligt in de eeuwigheid vast. God verkiest hem niet telkens weer, maar openbaart hem telkens weer. En dat geldt ook voor uitverkoren zondaren. Daar is geen voortgaand verkiezend handelen van God, die God van eeuwigheid gekend heeft. Die staan in zijn handpalmen gegraveerd. En daar valt er niet één uit. En daar komt er niet één bij. Men kan niet tot het eeuwige leven voor de grondlegging der wereld aan Christus gegeven zijn en uitverkoren en dan toch nog afvallen en verloren gaan. Nee, die verkiezing staat vast. Maar de roeping en de openbaring van Christus, hoe hij zondaren roept tot geloof en bekering, gaat voort. Gemeente, misschien vindt u het best wel moeilijk. En dat kan ik begrijpen. En misschien zijn er wel die zeggen, ja, ik top vooral met de vraag, ben ik wel uitverkoren? En kan ik dat weten, dat ik uitverkoren ben? De belijdeniscategezanten, die hebben een tijdje geleden als antwoord op die vraag ja geantwoord. Dat kunnen we weten. Hoe kan ik dat dan weten? Wel, hier hebben we een onfeilbare toets. Wie in Christus verkoren is. En ik zei er net al iets van, die zal door Gods geest ook daadwerkelijk tot Christus worden gebracht. Die zal Christus nodig krijgen vanwege de zonde en de schuld. En die zal niet halverwege in zijn ellende blijven steken, maar uitgedreven worden tot Christus. Die zal zijn zaligheid niet blijven zoeken in zichzelf of in allerlei eigen gerechtigheden. Nee, die komt als het ware aan het eind met zichzelf. En die zal worden heengedreven, uitgedreven worden naar Christus. Die ons van God gegeven is tot wijsheid, gerechtigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. O, dan blijft er slechts één naam, één roem, één toevlucht over. Christus alleen. Hij sprak, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Daar hebt u het. Zijn we al zo gekomen tot Christus? Met de nood en met de schuld van ons leven, want zijn naam is Redder. Zalig maken, rampzaligen zijn bij hem welkom. Mensen die zichzelf niet meer kunnen verlossen. Geliefden, als we soms stoppen met de gedachte dat wij er nooit bij kunnen behoren, wanneer we letten op onszelf. En als we telkens van binnen beschuldigd worden, dat God zo'n mens als wij zijn niet zal willen hebben. O, zie dan op Christus. Calvijn die zegt, hij is de spiegel van onze verkiezing. Dat is een hele mooie uitdrukking. Christus is de spiegel van onze verkiezing. Heb je hem ooit in zijn vriendelijke zaligmakersogen gekeken en ontdekt dat hij een mens, een zondaar redden wil? Niet omdat deze beter of waardiger is dan anderen, maar omdat hij zijn Vader zoekt te verheerlijken. In de redding van een zondaar, aan wie hij alles kwijt kan, wat hij voor hem verwierf. Zijn we zo bij hem terechtgekomen? O, dat is de aansporing ook vanuit dit artikel om met de nood van ons leven ons voor hem neer te buigen en te belijden wie we zijn. Gemeente, tekent Paulus ten slotte aan dat deze verkiezing plaatsvond voor de grondlegging der wereld. dan wil hij daarmee zeggen dat dit machtige heilsplan van de drie enige God er al was. Nog voordat het fundament voor het gebouw van deze wereld gelegd werd. Je moet ook denken aan die andere woorden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Gemeente Gods verkiezing heeft ook een doel. We hebben dat ook samen gelezen in Efeze 1. Het is zo, schrijft Paulus, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Onberispelijk, zonder gebrek. Gods verkiezing is een verkiezing tot heiligmaking. Gemeente, zondaren worden in Christus verkoren, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Jongeren, denk dominee, hoe gaat dat dan? Wat is nu de uitwerking van die verkiezing? Dat wordt niet aan de mens overgelaten om al of niet te kiezen voor hem. Dan zou er van ons niks terechtkomen. Onze vaderen leggen het in artikel 7 uit. Die uitverkorenen die worden aan Christus gegeven. Het besluit om zondaren te verkiezen tot zaligheid werd in de eeuwigheid dus vergezeld van het besluit om die zondaren aan Christus te geven. In het Johannes-evangelie horen we daarom telkens over de gegevenen des Vaders. U begrijpt wat de remonstranten wilden voor voorgezien als in Christus gelovende en daarom uitverkoren. Ja, zegt iemand, maar hoe gaat dat dan? Geeft God de uitverkorenen aan Christus? Wat doet hij dan? Wel, hij roept en trekt, zo belijden we met onze Dordtse vaders. Hij roept en trekt ze krachtiglijk tot zijn gemeenschap. Door zijn woord en geest. Hoort u het waar we moeten zijn? Onder het woord, in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest. Onder het woord en door de kracht van de Heilige Geest. Hoe wordt het woord genoemd? Het zaad der wedergeboorte. Zo rechtvaardigt en heiligt God ze en bewaart ze in de gemeenschap van zijn Zoon om hen ten slotte te verheerlijken. De gegevenen des Vaders worden geroepen. Ja, die roeping die komt tot allen, zonder onderscheid. Met bevel van geloof en bekering. Maar degene die dat woord mogen horen en verstaan. En het wijst ook op onze verantwoordelijkheid, gemeente. De verkiezing, de uitverkiezing schakelt onze verantwoordelijkheid niet uit, maar in. Het voltrekt zich in de tijd. We worden geroepen, krachtig geroepen. Dat wil zeggen, zo geroepen dat er wat gebeurt. Dat er wat veranderd, herkennen we dat. Je zo geraakt werd onder de prediking. Je dacht, het moet anders worden in mijn leven. Het gaat zo niet goed. Als ik vandaag, vannacht moet sterven. Weet je nog, belijdenis catechisanten, toen we het daarover hadden. Als de Heer Jezus wederkomt vannacht. Ik heb het wel eens vaker gevraagd aan belijdenis catechisanten. Ben je dan bereid om de Here te ontmoeten? Niet alleen als Hij wederkomt, maar ook als je opgeroepen wordt om voor Hem te verschijnen. We worden krachtig geroepen door middel van de verkondiging van het woord. Bekeert u, bekeert u. Door de werking van de Heilige Geest ga je zien wie je werkelijk bent. Gods wet veroordeelt ons. En de Heilige Geest leert ons voor hem als een arme zondaar te buigen. Het viel me zo op bij de voorbereiding dat er in dit artikel niet alleen gesproken wordt over een roeping, maar ook over een trekking. Bij de profeet Hosea wordt er gesproken over touwen der liefde waarmee de Heere trekt. Koorden van goede tierenheid en van waarheid. Gemeente, in de bediening van het woord worden er touwen van liefde om ons geworpen. En worden we getrokken. Weten we daarvan? Je zo in beslag genomen werd. Getrokken werd. En iets wat getrokken wordt, dat geeft niet mee. Iemand die gewillig meeloopt of niet getrokken te worden, maar zo gewillig zijn we van nature niet. Integendeel, wel gewillig richting de Satan. Dat gaat vanzelf. We gaan zo met de zonde mee. Ook in je jonge leven. Maar als het nu gaat om de Heere en zijn dienst, dan moeten we getrokken worden. Ons verzet tegen God en vrije genade tegen Christus om door hem zalig te worden is zeer sterk. Voelen we de trekking? Als we de noodzaak gaan voelen dat we moeten komen tot God in Christus, dan werpt de duivel verschillende hindernissen op. Maar tegen die trekkende kracht moeten we het vroeg of laat opgeven. De Heere die trekt ook in deze dienst. Met touwen van liefde. Hij heeft uw, jouw, mijn behoud op het oog. Door woord en geest worden we geroepen, getrokken tot het ware geloof in hem. We worden getrokken tot Christus. Tot hem worden zondaren geroepen en getrokken om gerechtvaardigd te worden door het geloof. Om de vrijspraak van schuld en straf te ontvangen en een recht op het eeuwige leven. En dan wordt ook de heiligmaking genoemd. Ik noemde het net al even vanuit Efeze 1. We hebben het samen gelezen in artikel 7. Te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijn er heerlijke genade bewaard. Degenen die getrokken worden tot hem, die worden ook bewaard. Als je niet bewaard zou worden, dan zou je zo weer weg kunnen gaan. En dat doen we ook. Die neiging die zit in die oude mens om weer bij de Heere vandaan te gaan. Maar de Heere die bewaart de zijnen door hem, om hem eeuwig de lof en de dank toe te brengen die hij waardig is. Gemeente, hoort u het. Het is alles van Christus. Uitverkoren in hem, verlost door hem, gerechtvaardigd door hem, geheiligd uit hem en ook bewaard en beschermd bij de verworven verlossing. Kent u hem, deze borg, deze middelaar, dat is nodig. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, vlucht daarom, vandaag nog, tot hem. Buig je voor hem neer. Beleid maar wie je bent en smeek het. O God, wees mij zondaar genadig. Om dan eenmaal te mogen zingen. U alleen, u loven wij, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89 en daarvan het achtste vers. Psalm 89, achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het achtste vers van Psalm 89.